onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, ik moet u meedelen dat nog onverwachts is overleden deze morgen in de leeftijd van 86 jaar onze zuster Elderkamp van der Hart, laatst gewoond hebbend in Salem. Begrafenis zal plaatsvinden Deo Volente aanstaande vrijdagmiddag op begraafplaats Oud-Kralingen, na een rouwdienst die om 1:30 aanvangt. En na afloop van de begrafenis zal er gelegenheid zijn tot condoleren. Dus de begrafenis aanstaande vrijdagmiddag op Oud-Kralingen, een rouwdienst om 1:30 en na afloop gelegenheid tot condoleance. In verband met het overlijden van onze zuster Elderkamp van der Hart willen we zingen van Psalm 39, daarvan het derde en het vijfde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij, een handbreed is mijn tijd gesteld, ja die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. En ook het vijfde vers, nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. En wat er verder volgt, 3 en 5 van Psalm 39. deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van de 147ste psalm, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. 10e van psalm 147, na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons, die voor deze middag is uit Ezechiël 33, vers 1 tot en met 11 en vers 30 tot en met 33. Ezechiël 33, 1 tot en met 11 en 30 tot en met 33.
En aan ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te lezen Ezechiël 33, de eerste 11 versen. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende, mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng, het volk des lands een man uit hun einde nemen en die voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bezuin en waarschuwt het volk. En een die het geluide bezuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hen weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bezuin, maar liet zich niet waarschuwen, Zijn bloed is op hem, maar hij die zich laat waarschuwen behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnen tweeën waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven, en gij spreekt niet om de goddeloosheid van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die weg bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls, gij lieden spreekt aldus, zeggende, terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood der goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Vervolgen we bij vers 30. En gij, o mensenkind, de kinderen uw volks, die spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen, en de een spreekt met de ander en iegelijk met zijn broeder, zeggende, kom toch en hoort wat woord zij dat van de Heere voortkomt. En zij komen tot u gelijk het volk pleegt te komen en zitten voor uw aangezicht als mijn volk en horen uw woorden, maar zij doen ze niet, want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En zie, gij zijt hun als een lied der minnen, als een die schoon van stem is of die wel speelt. Daarom horen zij uw woorden, maar ze doen ze niet. Maar als dat komt, zie, het zal komen, dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Tot zover de schriftlezing.
We willen deze middag met Gods hulp de overdenking van de Dordtse leerregels vervolgen en we zijn toegekomen aan hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 7 en 8. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels en daarvan de zevende en de achtste paragraaf. Het onderwijs vanuit onze belijdenis luidt daar als volgt. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook diegenen wie buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen wien deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Paragraaf 8. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, het is aan de middag van deze uw dag dat u ons hebt afgezonderd. En dat u ons wilde sparen en hier wilde brengen. En zojuist, Heere, hebben wij nog eens op een bijzondere manier gehoord dat het niet gewoon is dat u ons in het leven hebt willen sparen. Toen mededeling gedaan moest worden van het overlijden van onze zuster Elderkamp van der Hart. En Heere, mogen we in deze ogenblikken haar beide kinderen en de kleinkinderen en achterkleinkinderen en andere familieleden aan u de Heere opdragen. Ook voor hen kwam het toch nog heel onverwacht, ondanks het feit dat onze zuster bij het ouder worden steeds zwakker werd. Maar wil u, Heere, in het gemis en in de lege plaats die er gekomen is, schenken wat nodig is. En Heere, wil u dat geven. Geeft u dan kracht en ondersteuning bij alles wat er ook geregeld moet worden. Wil u troost schenken in het verdriet als het voor onze zuster Vermeulen en haar man en ook voor haar broer geldt dat ze nu en vader en moeder moeten missen. O Heere, zou u door genade willen schenken wat de dichter van Psalm 27 mocht belijden. Want ofschoon ik van vader en van moeder verlaten ben, de Heere blijft goed en groot. En wilt u het gebed in hun harten leggen, Heere? Gij zijt, o God, mijn vader en behoeder. Leer mij, o Heere, uw weg in alle nood. Heere, zo bevelen we hen aan de troon van uw genade aan. Maar ook de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En we vragen of u de roepstem wil heiligen aan ons hart. Heere, u kunt toch ook de roepstem van het sterven van een oma of van een overgrootmoeder gebruiken tot onze bekering. Wil u ook troosten andere familieleden, ook uit onze gemeente? We denken ook aan onze zuster Elderkamp, die nog onder ons mag zijn. Heere, wil u ook haar gedenken in haar ouderdom? We bidden u voor ons allen, Heere. Want wij hebben het allemaal nodig dat we acht geven op de roepstemmen. En wij hebben het allemaal nodig dat we dat gebed in waarheid leren bidden, wat we aan het begin van de dienst hebben opgezongen. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. En dan is er een volk, Heere, door uzelf daarin onderwezen en door uzelf daartoe gebracht, dat het ook met de dichter mag belijden: mijn dagen zijn bij u geteld. Dan is er een volk dat verder mag zingen met dat vijfde vers: nu, Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope die is op u alleen. Heere, als wij die troost in leven en sterven nog niet kennen, wil u ons dan vanmiddag hongerig en dorstig maken naar die enige troost? Wil u ons laten zien door uw geest en door uw woord dat we die troost missen en dat die troost bij u nog te verkrijgen is? En Heere, waar u zelf door genade die troost ging bewerken, waar u die troost ook ging toepassen in zondaars harten, willen uw werk ook voleindigen. We bidden u voor alle rouwdragenden, Heere. Wij hebben zojuist de gemeente gezien en het is door ons heen gegaan. Ach, er zijn er zoveel die weten van rouw en van gemis en van verdriet. Maar u hebt de gemeente ook gezien. En u kent ieders hart. En u kent ieders nood. En u weet wat een ieder nodig heeft en wat wij elkaar niet kunnen geven, dat kunt u wel. Heere, wil u dat doen? Zou u zo aan ons allen willen denken? Zou u vanmiddag uw woord nog tot zegen willen doen zijn? Het onderwijs vanuit de Dordtse leerregels, maar ten diepste, Heere, en laat dat het ook mogen zijn vanmiddag, onderwijs vanuit uw heilig woord. En wil u het dan zelf toepassen door uw geest aan zondaarsharten? Ja, Heere, wil u dat wonder doen? Dat ook vanmiddag nog doden zouden horen de roepstem van het evangelie, de roepstem van de Zoon van God, en dat zij die die stem mogen horen met kracht zullen leven. Heere, wil u dat schenken? Wil u dan dove oren openen? Wil u blinde ogen openen? Wil u gesloten harten openen? En wil u ons laten zien, Heere, wat nodig is? Bewaart u op de kansel voor alles wat van ons is. Bewaart u bij het luisteren voor alles wat van ons is. Geeft u dat uw woord beslag mag leggen op onze harten. Ook op de harten van de kinderen en van de jongeren. Heere, maar niet minder van de ouderen. Want jonge mensen kunnen sterven en oude mensen moeten sterven. En geeft u dat ze, Heere, het mogen bekennen in het heden der genade wat tot hun vrede dient. Heere, wil u zo met ons zijn? Wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben ook vanmiddag, moeten we dat voor u belijden, onze zonde meerder gemaakt. Maar neem uw reden uit uzelf. Sterk alle die een taak in de dienst hebben, zegent u de jeugdvereniging die deze zondagavond bijeenkomt en de andere vereniging die vrijdag hoopt samen te komen. We dragen de jongeren aan u op. We bidden u, Heere, voor onze catechisanten. Wil u met hen zijn? Wil u in hun harten en levens werken? Wil u zijn met alle die het moeilijk hebben? Heere, we dragen ook hen aan u op die op welke manier dan ook in duisternissen wandelen. U weet van die omstandigheden af. Zou u willen schenken wat nodig is? Zo ziet het alles op u, Heere. Gedenk hen die afgedwaald zijn. Wil u ze terugbrengen? Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. We gaan zingen van de 87ste psalm, het eerste, derde en vierde vers. 87, 1, 3 en 4. Drie collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen, en de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 95, het vierde en het vijfde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Zo Gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het vierde en ook het vijfde vers van Psalm 95. Geliefde gemeente, hebt u vandaag horen roepen? Jonge mensen, hebben jullie horen roepen? Wie? De Heere. Want Hij roept op verschillende manieren. Hij roept in het sterven van mensen die ons ontvallen. Ieder sterven is een roepstem naar ons toe. Een roepstem waarin de Heere het zegt: mens, bereid uw huis. En vooral bereid uw ziel, want ge zult ook een keer sterven. En dat kan misschien nog wel 30 of 40 jaar duren. Maar misschien heb je de laatste 10 jaar van je leven geen tijd meer en geen mogelijkheid meer om de Heere te zoeken, menselijk gesproken. Dat kan ook. En wij weten helemaal niet of we nog 30 of 40 jaar of nog langer hebben. En daarom dringt de Heere ook in al die roepstemmen zo aan op ons hart en zegt Hij het: heden. Heden, dat is niet morgen, maar dat is heden, vandaag, nu. Zo gij Zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Ook al omdat wanneer wij het zoeken van de Heere en onze bekering uitstellen, we daar alleen maar steeds harder onder worden en menselijk gesproken steeds ongeschikter om bekeerd te worden. Begrijpt u het goed? Voor de Heere is niets te wonderlijk. En de bekering is ook een werk van God, dat is ook zo. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om Hem te zoeken, heden. Heb jij de Heere horen roepen? Niet alleen in de roepstem van het sterven, maar ook in de roepstem van het evangelie. Want er gaat geen zondag voorbij of de Heere roept door zijn evangelie. Wie? U, jou, mij. Er is niemand onder ons die kan zeggen dat hij of zij niet door de prediking van het evangelie geroepen wordt. Dat denkt u misschien wel, dat denk jij misschien wel, dat gaat dan aan me voorbij, dat is voor een ander. Maar als de Heere roept tot bekering en tot geloof, dan bedoelt Hij met die roepstem van het evangelie u, jou, mij, zonder onderscheid. En dan zegt onze belijdenis daar zo heel teer bij, dat het de Heere aangenaam is als de geroepenen tot Hem komen. En wie van ons durft er nu dan nog tegen de Heere te zeggen: maar Heer, het is mij niet aangenaam. Het is mij niet aangenaam. Gemeente, er is alle reden om met elkaar bidden te gaan luisteren naar de roepstem van het evangelie. En dat willen we met elkaar gaan overdenken vanuit de Dordtse leerregels, paragraaf 7 en 8. De roepstem van het evangelie. Twee gedachten. Allereerst, tot wie die roepstem komt. Dat is paragraaf 7. En vervolgens hoe die roepstem klinkt, dat is paragraaf 8. Dus de roepstem van het evangelie, allereerst tot wie die roepstem komt, en vervolgens hoe die roepstem klinkt. Hoe wordt een zondaar bekeerd? Over die vraag gaat hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En als wij vanmiddag gaan luisteren naar paragraaf 7 en 8, is het goed om even de grote lijn in het oog te krijgen. Hoe wordt een zondaar bekeerd? Dat kunt u schrijven boven dit hoofdstuk. Is dat ook al uw vraag? Jouw vraag? Je brandende vraag geworden, hoe word ik bekeerd? In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk laten onze vaderen dan zien dat die bekering absoluut nodig is. En dat die bekering niet meer van de gevallen mens te verwachten is. Want wij zijn wel goed geschapen, paragraaf 1. Maar we zijn ook diep gevallen, paragraaf 1. En we zijn vervolgens als een gevolg van die val in Adam totaal verdorven, paragraaf 2 en 3. En dan staat er in paragraaf 3 zo heel aangrijpend: wij zijn onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Zo zijn onze Dordtse vaderen begonnen, in de diepte. Eigenlijk moet ik zeggen, in de hoogte, bij de goede schepping van God. Maar vervolgens, ze hebben laten zien hoe een mens, hoe wij van een top van eer in eeuwige verwoesting neer zijn gestort. Dat is trouwens iedere keer waar onze Dordtse leerregels beginnen. Hoofdstuk 1, als het ging over de verkiezing, ze begonnen in de diepte. Hoofdstuk 2, ze begonnen in de diepte. Hoofdstuk 3 en 4, ze beginnen weer met een soortgelijke opzet, als ik het zo zeggen mag. En als u en ik na willen denken over bijvoorbeeld de uitverkiezing en daarmee vastlopen, komt dat heel vaak omdat wij niet beginnen in de diepte. Maar nadat onze vaderen dan in paragraaf 1 tot en met 3 dat hebben getekend, het geestelijke faillissement van de mens, gaan ze in paragraaf 4 en 5 als het ware twee vragen stellen. Hoe kan het dan toch goed komen met de mens? Hoe wordt een gevallen zondaar tot God bekeerd? En dan gaan ze zo twee middelen na. Allereerst zou dat kunnen door het licht van de natuur. Zou dat kunnen door dat algemene besef dat er een God is, een schepper is, en dat wij wel aanvoelen met ons geweten dat sommige dingen goed zijn en andere dingen niet goed zijn? Zou dat het middel zijn waardoor iemand nog gered kan worden, tot bekering kan komen? Antwoord is, en dat zal niemand van ons verrast hebben, het antwoord is op grond van Gods woord, nee. Dat licht van de natuur is ten enenmale onvoldoende. Niet genoeg. En dan nog een andere vraag, paragraaf 5. Zou het dan kunnen als de Heere, behalve dat licht der natuur, aan de mensen alleen maar zijn wet bekend maakt? De 10 geboden. En dan niet alleen die 9 geboden, die gaan over, ja, over ook heel veel gedrag van ons, in onze woorden, in onze daden, maar ook dat 10e gebod, dat doorstoot naar de diepte en dat gaat naar ons hart en naar het begeren. Als de Heere nou die 10 geboden geeft, zou dat misschien voldoende zijn voor een mens om tot bekering te komen? Dat hij met de wet in zijn hand aan het werk gaat. En opnieuw hebben onze vaderen gezegd, dat is evenzeer onvoldoende. Want de wet laat ons wel zien dat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Ze overtuigt ons meer en meer van schuld. Maar zij, paragraaf 5, ze wijst het herstellingsmiddel niet aan. De wet noemt de naam van Christus niet. De wet kan een mens wel in de nood brengen, een spiegel voorhouden, gaan uitdrijven. Maar ze wijst de fontein die in Christus geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid zelf niet aan. En daarna heeft onze belijdenis, en we komen steeds dichter bij de paragrafen die vanmiddag voor ons liggen. Daarna heeft onze belijdenis toen gezegd wat het licht van de natuur niet doen kan. En wat de wet ook niet doen kan, namelijk een mens echt tot bekering brengen. Al kan die wet in de hand van Gods geest wel gebruikt worden en moet die ook gebruikt worden om een mens te ontdekken aan zijn zonde. Maar wat de wet niet doen kan, dat doet God door zijn evangelie en door de werking van zijn geest. Door het evangelie van de Messias, zoals het in paragraaf 6 gezegd werd. Door het evangelie van de verzoening, waarin zondaren gewezen wordt op een zaligmaker. Waarin de Heere dat wonder bekend maakt, dat Hij zijn Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat Hij zondaren zou zaligmaken. Het evangelie van de verzoening. Dat de reiniging mogelijk is voor de grootste van de zondaren door dat herstellingsmiddel van het bloed van de Heer Jezus Christus. En toen hebben we in paragraaf 6 tenslotte ook gezien dat er niet voor niets bij stond door de kracht van de Heilige Geest. Want dat evangelie moet niet alleen maar uiterlijk in onze oren klinken. En dat moet niet alleen maar door ons verstand begrepen worden, hoezeer dat ook nodig is. En wat voor voorrecht dat ook is. Maar het moet dieper komen. Het moet gebracht worden in ons hart. En dat is niet het werk van een dominee. Dat kan de ene dominee niet beter dan de andere, want dat kan geen ene dominee en dat kan geen één mens. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar dan is er vervolgens wel een vraag te stellen en we zijn bij paragraaf 7. Aan wie wil de Heere het evangelie bekendmaken? Aan wie is dat? Is dat aan alle mensen? Alle mensen kunnen in de natuur, als ze zo wat om zich heen kijken, wel iets zien van wie God is. In zijn macht, in zijn majesteit, in zijn scheppingskracht. Maar alle mensen krijgen niet het evangelie te horen. Kijkt u maar in paragraaf 7. Deze verborgenheid van zijn wil, daarmee wordt bedoeld het evangelie van de verzoening, het evangelie van de Heer Jezus Christus, heeft God in het Oude Testament maar aan weinigen ontdekt. En dat is waar. Als u het Oude Testament openslaat, dan ziet u dat de Heere zich op betrekkelijk weinig mensen richt met zijn evangelie. Hij richt zich vooral op wat we noemen de heilige linie aan het begin, het nageslacht van Seth. En nog een stukje verder in het boek Genesis. In Genesis 12 gaat de Heere één mens apart nemen, Abraham. En vanuit Abraham gaat hij het evangelie dan verkondigen aan één volk, Israël. En al die andere volken. Soms was er eens iemand uit die andere volken die in die tijd ook het voorrecht kreeg om onder het evangelie te komen. Rahab en Rut. En soms lezen we in de Bijbel over mensen die niet tot het volk van Israël behoorden en die toch de Heere door genade kenden en vreesden. Denkt u aan Melchizedek, aan Job, behoorde ook niet tot het volk van Israël. En soms lezen we, bijvoorbeeld in het geval van Jona, dat hij uitgezonden wordt naar een heidense stad, Nineveh, om daar het evangelie te prediken, om daar de mensen op te roepen tot bekering. Maar dat zijn uitzonderingen. In het algemeen moeten wij zeggen, de Heere beperkt zich als hij komt met het evangelie tot weinigen, paragraaf 7. In het Nieuwe Testament is dat anders. Dat staat er vervolgens bij. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Ja, dat weten we ook. Dat de Heer Jezus na zijn opstanding, als hij verschijnt aan de discipelen, dat hij het dan zegt, ga dan heen en onderwijst al de volken. Dan valt die beperking weg. Dan is het evangelie niet meer alleen op Israël gericht en voor Israël bestemd. Ook nog wel. Zeker wel. Maar dan is de lichtkring van Gods woord veel groter geworden. Dan komt dat evangelie tot veel meer mensen. En toch ook nog niet tot alle mensen. Want er staat in onze belijdenis niet voor niets. Hij heeft haar aan meer mensen geopenbaard. Als u bijvoorbeeld Paulus op zijn zendingsreizen volgt in het boek Handelingen, dan ziet u dat hij uitgezonden wordt naar een bepaalde stad met het evangelie, met het woord van de Heere. Maar dan gebeurt het ook, kijkt u het maar na in Handelingen 16, daar leest u dat verschillende keren, dat de Heere als het ware Paulus tegenhoudt. En dat de Heere een weg sluit naar een bepaalde stad. En dat de Heere een weg opent naar een andere stad. En tot op de dag van vandaag, gemeente, zijn er nog volken waar het evangelie nooit geklonken heeft. Wij hebben nog maar heel kort geleden kunnen lezen over dat eiland Noord-Sentinel, waar een zendeling naartoe ging om daar een stam die nog nooit bereikt was met het evangelie bekend te gaan maken met Gods woord. Misschien dat u wel gedaan hebt wat ik gedaan heb in gedachten. Ik vind dat ik me er diep voor moet schamen, maar ik dacht bij mezelf toen ik dat zo voor de eerste keer las, wat een onvoorzichtige man en wat een dwaze handelswijze ook. Maar misschien was het een man die gedreven was door bewogenheid met een onbereikte stam. Die misschien wel een groot risico heeft genomen, en daar spreek ik niet over verder, maar die gedreven was om daar het woord van God bekend te maken aan mensen die het nog nooit hadden gehoord. Maar hij is vermoord, gedood, en nog steeds heeft op dat eiland niemand de roepstem van het evangelie gehoord. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat de Heere het evangelie wel bracht naar Nederland en niet naar dat eiland? Hoe komt het dat wij het wel mogen horen en zij nog niet? Onze belijdenis zegt, en we lezen maar verder, van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere. of in het betere gebruik van het licht der natuur. Daar wordt mee bedoeld, het is niet omdat wij het meer verdiend hebben dan zij. Dat is de reden niet. Het is ook niet omdat wij het licht der natuur beter gebruikt hebben en een wat beschaafdere natie zijn dan de mensen die daar in die stammen leven. Hoe komt het dan? Waarom is het evangelie wel gekomen naar Nederland en niet naar zo'n eiland en naar andere onbereikte stammen? Maar, zegt onze belijdenis, dat ligt in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Dat is omdat God dat zo gewild heeft. En God is vrij in zijn majesteit. Dat is omdat God, mag ik het zo eens zeggen vanmiddag, omdat God Nederland en andere landen op deze wereld lief gehad heeft. Niet omdat die landen beter zijn. Niet omdat wij beter zijn, niet omdat we het meer verdiend hebben, maar omdat God dat zo heeft gewild. U denkt misschien bij uzelf, het gaat in paragraaf 7, 8 toch al over meer dan de uitwendige roeping. Nee, het gaat nog steeds alleen over de uitwendige roeping, als u daar misschien over nadenkt voor uzelf. Zoekt u het nog maar eens na, bestudeert u het nog maar eens. Maar God heeft ons als land en volk, ons als mensen zoals we hier zijn, nog zulke wonderlijke voorrechten gegeven. En wat betekent dat nu praktisch? En dan gaan we weer een stukje verder. Waarom ook degenen wie buiten alle verdiensten, ja, tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Dat is, als het goed is, de houding. En in die zin staat er eigenlijk ook alweer heel veel. Daar staat in, laten we één ding niet vergeten, gemeente, dat we deze dingen, dat God met zijn woord, met zijn evangelie, met het evangelie van de verzoening tot ons komt, dat hebben wij niet verdiend. Dat is buiten alle verdiensten. Dat is zelfs tegen onze verdiensten. Dat wil zeggen, we hadden precies het tegenovergestelde verdiend. We hadden verdiend dat de Heere zijn evangelie helemaal niet aan ons bekend zou maken. We hadden verdiend dat het woord vandaag niet open zou liggen op de kansel. We hadden verdiend dat we dat woord nooit hadden gehoord. En nu komt God nog wel met zijn woord in uw, mijn leven. Hij maakt het bekend. Ja, zegt iemand, en die mensen dan die daar nog nooit gelegenheid voor hebben gehad. Of blijft u maar in ons land als u zo teruggaat naar de tijd van, laat ik zeggen, voor de Romeinen. In de tijd dat hier in Nederland de hunebedbouwers aan het jagen waren. Die mensen die leefden in grote blindheid, geestelijk gesproken. Die mensen wisten niet van het evangelie van de verzoening. En dan gaan wij zo snel vragen en dan zeggen we, hoe kan dat nu en waarom die mensen nu niet en waarom heeft God zich nooit aan hen bekend gemaakt en zijn die mensen dan allemaal verloren? Dat zijn toch vragen die kunnen opkomen en dat zijn vragen waar onze belijdenis ook een antwoord op geeft aan het slot van paragraaf 7, maar in de anderen. Wie deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. En die geenszins curieuselijk, dat betekent onheilig nieuwsgierig onderzoeken. Dus gemeente, daar worden u en ik op onze plaats gewezen. Daar wordt tegen ons gezegd, wij die het zo in ons hebben om God ter verantwoording te roepen, mens, ken je plaats. Ken je plaats. Laat het geen zaak zijn van nieuwsgierig onderzoek. Waarom heeft de Heere het evangelie aan hen niet bekendgemaakt? Maar laat het een zaak van verwondering zijn. Van ootmoedige dankbaarheid zijn. Dat de Heer het evangelie wel bij u bracht. En dan is het belangrijk, gemeente, om nog wat lessen te trekken. Ik begrijp het helemaal als iemand in gedachten langzaam maar zeker wat schrapper zich is gaan zetten en zegt, dominee, maar het evangelie op zich is toch niet genoeg? Nee, dat is niet genoeg. Het is toch nodig dat dat in ons hart komt? Ja, dat is ook nodig. Maar het gaat vanmiddag eerst eens een keer over dat onverdiende voorrecht dat de Heere zijn evangelie aan ons wil bekendmaken. Dat hij dat evangelie onder ons wil laten preken. Dat hij dat evangelie van de verzoening op jouw nachtkastje laat neerleggen. In de vorm van je Bijbel. Dat heeft de Heere gedaan, onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, uit een bijzondere zorg voor ons en voor onze zaligheid. Ik dacht bij mezelf, dat moet je misschien jongeren eens op een blaadje schrijven. Ik hou niet zo van allemaal van zulke soort adviezen, maar ik zou het toch vanmiddag een keer willen zeggen, dat zou je misschien eens op een blaadje moeten schrijven en voor in je Bijbel moeten leggen. Uit een bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid heeft God zijn woord laten beschrijven. En wat onderscheidt jou van iemand die opgroeit op zo'n onbereikbaar eiland waar mensen nooit over het evangelie van de verzoening hebben gehoord? Ik moest bij de voorbereiding van deze stof denken aan een boek dat ik van de zomer heb gelezen en ik heb er al eens een keertje naar verwezen. Het is een boek van de Schotse dominee Samuel Rutherford. En die heeft een boek geschreven, het heet Het Genadeleven. Daar staan hele diepe gedachten in, maar ook prachtige gedachten. Daar gaat het over Gods soevereiniteit, eigenlijk ook over dezelfde onderwerpen die in de Dordtse leerregels aan de orde zijn. En dan zegt Rutherford op een gegeven moment, kijk eens, tegen onbekeerde lezers zegt hij dat, kijk eens naar je geboortebericht. Kijk eens, en dat moet je ook eens echt doen, en dat moet u doen. U moet eens kijken naar uw geboortebericht, naar de datum en de plaats. En dan zegt Rutherford erbij, geestelijk. Dan moet u eens bedenken dat de Heere u niet 1400 jaar voor Christus in Nederland geboren liet worden, toen alles nog duister was en het licht van het evangelie nog niet scheen, maar in deze tijd. Dan moet u eens kijken naar de plaats. En dan moet u het inderdaad eens vergelijken met die plaatsen waar het evangelie niet geklonken heeft. Rutherford zegt dan, en dat is een uitdrukking die zou ik niet eens zo snel gebruiken, maar die zegt dan, u bent geboren in Immanuels land. In het land waar het evangelie van Immanuel klinkt en aan uw hart gelegd wordt. Je bent geboren in Immanuels land. En dat is een ontzaggelijk groot voorrecht. En dat is ook een ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid. Een groot voorrecht. Ja. Want, en dat is dan het laatste wat ik uit dat, of het voorlaatste wat ik uit dat boek nog aanhaal. Dan schrijft hij aan moedeloze mensen die denken, ik zal toch niet zalig worden. Weet je wat je nu eens moet zeggen als je let op de plaats waar je geboren bent of waar je misschien wel via de weg van adoptie terechtgekomen bent. Maar dan moet je eens tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb gehoord dat er in het land waar ik woon door u een kaars is aangestoken. En zou ik niet de verloren penning zijn die u moet opzoeken? U begrijpt, dan wijst hij naar de gelijkenis van de verloren penning. Ik heb gehoord, Heere, dat u in het land waar ik woon een kaars hebt aangestoken. Heere, zou ik niet de verloren penning zijn die u moet opzoeken? Een voorrecht. Maar ook een verantwoordelijkheid. En dat is dan het laatste wat ik zou aanhalen. Ruttevoort zegt ook, u zult toch niet door Immanuels land naar de hel reizen. Jonge vrienden, je zult toch niet door Immanuels land heen alles verwerpen. Gods roepstemmen verwerpen. God laten roepen. En door Immanuels land, dat wil zeggen het land waar jij geboren bent of waar jij kwam te wonen, met al die geestelijke voorrechten naar de verlorenheid reizen. Tot wie die roepstem komt. Dat was onze eerste gedachte. Onze tweede, onze laatste gedachte. Hoe die roepstem klinkt. Ja, want wat klinkt er dan precies in die roepstem? Wat klinkt er precies in de prediking van het evangelie als die tot ons komt? En we komen bij paragraaf 8. En als u aandachtig geluisterd hebt, zo de afgelopen periode, dan herkent u misschien wel dat de Dordtse leerregels ook hier een onderwerp behandelen dat ze eigenlijk al twee keer eerder hebben behandeld. In hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2. Ik wil dat even zo met u nagaan. Het zijn maar hele korte paragrafen, maar hoofdstuk 1, paragraaf 3. Daar ging het ook al over de prediking. Hoofdstuk 1, paragraaf 3. Daar staat, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Daar ging het ook over de prediking van het evangelie. En dan vervolgens in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, paragraaf 5. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet worden verkondigd en voorgesteld met bevel van bekering en geloof. En dan in paragraaf 8 opnieuw. Het gaat telkens weer over de prediking van een, u hebt het wel gehoord, van een gekruisigde Christus. van een leidende borg en zaligmaker, die getekend wordt in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn betaling, in zijn verlossingswerk. Dat is er wat er gebeurt als het evangelie gepreekt wordt. Het kruis wordt hoog opgeheven in het woord. De Heer Jezus Christus wordt u voor ogen geschilderd. In heel zijn lijdensweg. U zegt, dominee, dat hebben we al zo vaak gehoord. Ben u er wel eens heilig verliefd op geworden? Ben u wel eens heilig verliefd geworden op hem? Op een gekruisigde Heer Jezus Christus? Is uw hart al eens ingenomen door hem van wie de psalmdichter het zegt? Hij is de schoonste. Hij is schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in zijn lippen. Heeft hij waarde voor u gekregen? Of hebt u hem nog altijd veracht? Of reist u nog, en ik zeg het in bewogenheid, door Immanuels land in de richting van de hel? Terwijl een gekruisigde Christus vanuit het evangelie op u neerkijkt. En terwijl de wonden in zijn handen het u toeroepen, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Ja, want dat is wat er dan ook bij die prediking van het evangelie klinkt. De Heer Jezus Christus wordt u voorgesteld. Maar u wordt ook geroepen tot hem. De prediking van het evangelie gaat gepaard met een bevel van geloof en van bekering. De Heere zegt het in zijn woord: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. En de apostel Paulus zegt het zo indrukwekkend in 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. En als die roeping dan klinkt, als die ook vanmiddag klinkt, tot wie komt die dan? Nog een keer, die komt. De uitwendige roeping, de roeping van het evangelie, komt tot alle hoorders. Niet tot alle mensen, want de Heere heeft in zijn soevereine leiding sommige volken uitgekozen om het evangelie er te verkondigen en anderen gaat hij voorbij. Maar die roeping komt wel tot alle hoorders onder het evangelie. Als u dat zou ontkennen, dan dwaalt u tot uw verderf, gemeente. De roeping, de ernstige roeping van de Heere tot bekering en tot geloof, komt tot allen die onder het woord verkeren. Dat betekent dat er vanmiddag niemand is die kan zeggen, die roeping komt niet tot mij. Ik word niet geroepen tot bekering. Ik word niet geroepen tot geloof. Er is niemand die dat voor God zou kunnen betuigen. Ja, u zou het een leven lang kunnen zeggen. En dan zult u straks voor eeuwig voor Gods rechterstoel verstommen. Want dan zal de Heer het met eerbied gesproken voor u uittellen. Toen en toen en toen en zoveel malen in uw leven heb ik u door de roepstem van het evangelie geroepen. Je meent de Heere dat. Meent de Heere dat als hij roept? Oh, daar gaat het over in paragraaf 8. Er staat zo velen als er door het evangelie geroepen worden. Die worden ernstig geroepen. In het Latijn staat er, en dat is een woord dat herkent u, dan staat er serio. Serieus. Ernstig. Dringend. En de Heere speelt in de roepstem van het evangelie geen spel. Het is niet zo dat de Heere wat roept. Dat de Heere roept, bekeer u, waarom zoudt ge sterven? Ezechiël 33. Dat de Heere zegt, zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich zou bekeren en zou leven. Dat als de Heere dat in alle ernst bekend maakt, dat hij het dan niet meent. De Heere roept ernstiglijk. En dat wordt nog verder uitgelegd in het slot van paragraaf 8. Want staat er dan in paragraaf 8 het midden, want God betoont ernstig, nog een keer datzelfde woord, serio, en waarachtiglijk in zijn woord, wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Dat is een woord, gemeente. Daar moet u eens over nadenken. De Heere betoont ernstig in zijn woord, serieus, in alle ernst, dat het hem aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat er vanmiddag iemand is hier in de gemeente die zegt, ja, dominee, daar staat de geroepenen. Ja, maar dat zijn volgens onze Dordtse vaderen geen misverstand daarover. Dat zijn allen die uitwendig geroepen worden. Dat zijn allen die onder het woord verkeren. Dus daar moet u zich niet achter verschuilen. Integendeel. Weet u, voor wie dat een troostwoord wordt uit onze belijdenis. Ik weet wel, wij mogen onze belijdenis niet op één lijn stellen met het woord van God. Het is afgeleid, heeft een afgeleid gezag. Het is waar, omdat het op Gods woord gegrond is. Maar er staat soms toch ook wel echt een troostwoord in. Weet u, dat is nou een troostwoord voor mensen die bij zichzelf vragen, Heere, zou ik nu mogen komen? Zou ik nu mogen komen? Hoor eens wat onze belijdenis op grond van het woord zegt. Het is hem aangenaam dat de geroepenen tot hem komen. Het is hem aangenaam. En als dat naar binnen slaat, weet u wat u dan gaat zeggen, o Heere, dat het nou al die tijd mij onaangenaam is geweest. Dat het al die tijd mij onaangenaam geweest is. En dat het u nou aangenaam is dat zo'n zondaar als ik ben, zo'n ellendige bedorven zondaar als ik ben, dat ik tot u zou komen. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. De Heere vraagt in de evangelieprediking naar afkerige kinderen. Die vraagt naar mensen die het bedorven hebben. En het is hem aangenaam als ze tot hem komen. En als ze zich zo restloos gaan uitleveren aan de Heere, als ze aan zijn voeten vallen, als ze het zeggen, Heere, doe maar wat goed is in uw ogen. als ze als een melaatse gans hulpeloos tot hem gevloden komen. En dat is nog iets wat die ernst van de roeping onderstreept. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat is ook ernst. Dat meent de Heere ook. Als hij het zegt, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als hij zegt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Als hij het zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als hij die kostelijke belofte doet, dan meent hij het. Dan zegt hij dat in grote ernst. En gemeente, en dan nog een keer, ik kijk naar de jongeren en ik kijk naar de ouderen. Onder die roepstem mag u verkeren. Dat is niet iedereen gegeven. En u en ik hebben het wel ontvangen. Onder die roepstem brengt de Heere u. Dan kun je, als het even kan, toch geen kerkdienst meer overslaan. Dan kun je toch geen kerkdienst meer overslaan. Als God zo roept. Als je iets gaat beseffen van dat voorrecht. Is daar, dominee, alles mee gezegd? Nee, daar is niet alles mee gezegd. Onze Dordtse leerregels hebben een vervolg. Maar daarmee wil voor deze middag het grote voorrecht en de indringende roepstem van de Heere aan ons hart gelegd worden. En ik zou een hele hoop kunnen zeggen over het vervolg, waarbij ik eigenlijk het gewicht van wat er vanmiddag aan de orde is heel erg zou gaan ontkrachten. U begrijpt, dat mag niet. Dat moet ook aan de orde komen en als de Heer het geeft, willen we dat ook behandelen. Maar vanmiddag wil ik de ernstige en dringende roepstem aan uw, aan jouw hart leggen. Wij reizen allemaal, gemeente, naar de rechterstoel van God. En als wij eenmaal voor hem gesteld worden, dan komt de Heere terug op heel ons leven. Dan komt hij terug op de zonde die we in het openbaar en in het verborgen hebben bedreven. En hij bladert, met eerbied gesproken, heel ons levensboek door. En hij wijst ze allemaal aan. Maar hij zal ook iedere dienst aanwijzen. En zijn vraag zal dan ook zijn, wat hebt u met al die roepstemmen gedaan? En misschien is het de laatste roepstem die je hoort. Misschien zit je bij leven en welzijn volgende week in de kerk en over 2 weken, maar je hoort het niet meer. Want je hebt je al te zeer verhard. U kent die uitspraak van Calvijn wel. Ergens begin 20 tot bekering gekomen. Op een leeftijd dat ik al te zeer verhard was, heeft het God behaagd mij tot een leerling te maken. En te bekeren. Schrijft hij over zijn bekering. En nu hoor je die roepstem. De roepstem van het evangelie. Bekeer je, bekeer je. Kom tot jezelf. Keer in tot jezelf. Keer je af van de zonde. Keer terug tot je schepper. Nu komt die lieflijke roepstem van het evangelie nog tot ons. Keer weder, gij afkerige kinderen. Dat betekent mensen, verbondskinderen met een hart dat geneigd is om zich van God af te keren. En zo spreekt de Heere degene die hij roept nog aan. Keer weder, gij afkerige kinderen. Hoe? Genezen, opgeknapt? Wel nee, geestelijk zo doodziek als je bent. Met je kwaal, want zegt de Heere, ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal dat afkerige hart genezen. En dan wil dat woord van vanmiddag je, als het goed is, maar op één plaats brengen. En dat is op de knieën. Dat is op de knieën. Met dat gebed tot de Heere. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Op maar één plaats waar hij het zeggen gaat, Heere, zie mij. Wien elk moet duchten tot u vluchten. Heer, ik heb zo lang gestreden. Ik heb zo lang geprobeerd om de zonde te dienen en voor te leven voor mezelf. En Heer, nu kan ik niet verder meer. Wil u mijn harde hart verbreken? Wil u me leren hoe ik wandelen moet? Wil u me onderwijzen? Wil u mij uw genade schenken? Kun je maar op één plaats terechtkomen. Dat is op de plaats waar Jacob terecht kwam. Toen hij het in zijn rechteloosheid, maar ook in zijn nood, de Heere voorhield. Heere, ik laat u niet meer gaan. Tenzij gij ook mij zegent. Gemeente, wat zal de uitwerking zijn van de misschien 3000ste roepstem van het evangelie in uw leven, in jouw leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u dit woord toch kracht verlenen door uw geest. Want anders zullen we ook deze roepstem nog naast ons neerwerpen. Maar Heere, wil u ons krachtig roepen. En wil u ons geven dat we op de knieën mogen komen met deze dingen. In de nood en dat we niet verder kunnen gaan. En dat we u onmisbaar nodig krijgen tot onze bekering. Heere, zegen zo dit woord. Gedenk ons allen. U kent ieders leven en ieders hart en ieders omstandigheden. Heere, ontferm u zich. Wil u bijzonder met de rouwdragende familie zijn. Nogmaals dragen we hen aan u op. Heere, wil u met ons gaan in deze pas begonnen week. Brengt u ons waar dat kan aanstaande woensdag op de Bijbellezing. Hoor en verhoort u ons in bidden en danken. In de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Onze slotzang is van Psalm 119 en daarvan het 65ste vers. Het vers dat we eigenlijk aan het begin van de dienst hadden gezongen. 119, het 65ste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.